Goedenavond gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Boer uit Rhenen zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. De bloemen zijn vanmorgen als groet van de gemeente naar de familie Nomen gegaan. Pinksteren. Volgende week zondag is de eerste Pinksterdag en dan vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. In de feestelijke ochtenddienst hoopt Eline Vossers belijdenis te doen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor lokaal diaconaal werk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. Dan wil ik ook nog op attent maken dat de collecte dozen of de bijdragedozen voor de CRR, Christian Refugee Relief, waar we deze maand voor sparen met toiletartikelen, die staat hier achter in de hal, dat is deze hele maand nog. En dat kan hier in de huiskamer en op de vloedschuur staat toch geloof ik ook een doos. Dan, wat hier niet bij staat, maar aanstaande donderdag hebben we de overdenking, 's avonds, om half acht in de Vluchtheuvel, waarbij we stilstaan bij de komst van de Heilige Geest. We iedereen uitgenodigd om daar naartoe te komen. Een half uur, uur. Dan gaan we als intochtslied zingen, staande, vers 2 en 3 uit de Morgenzang. We wensen u allen...
Vers 3 en 6.
Oké. Uit de Morgenzang.
Onze hulp is in de naam van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Ja, dat was toch een andere wijs, broeder Eelco. De morgenzang heeft niet deze wijs, maar... Het kan hoor, het is in sommige boekjes gezang 8 en in andere boekjes gezang 9. Ik heb hem vorige week ook laten zingen en toen was het een andere melodie. Ik ben er heel slecht in, maar goed, toch kwamen er nog wel aardig uit, hè, met het zingen. We zingen nu Psalm 40, vers 5 uit de Oude Berijming. Psalm 40, vers 5. Antwoord op de geloofbelijdenis zingen wij gezang 326, vers 1, 4 en 5. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Gezang 326, vers 1, 4 en 5. Nadat we ons geloof hebben beleden. Ieder spreken met mij in zijn en haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het dodenrijk. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
We zullen samen bidden. Vader in de hemel, we mogen u danken dat we hier vanavond zo in alle rust samen mogen komen in de kerk. Vanmorgen mocht hier de gemeente bij elkaar komen en ook vanavond stonden de deuren van de kerk geopend. En was er iemand die de gemeenteleden welkom heette. En u heet ons ook welkom. Dat hebt u gedaan toen ik de woorden van de groet uitsprak. Woorden van genade en vrede. Dat was een groet van uw kant. En wat voor groet. Woorden van vrede en van genade. Want zo wilt u voor mensen zijn. En dat hopen we ook vanavond te horen. Daar hopen we met elkaar ook over te zingen. Dat u ieder die een taak heeft helpen, de koster, de organist, we danken u ook met de mensen die hier bij de deur gaan staan om mensen welkom te heten, wilt u ook mensen zegenen in die taak. De dienstdoende ambtsdragers, wilt u de gemeente helpen in het zingen, in het meelezen en luisteren naar uw woorden? Wilt u mij helpen bij het doorgeven van uw woord? Laat er voor een ieder van ons vanavond iets bij mogen zijn. Heere God, wilt u zo krachtig doorwerken met uw Heilige Geest onder ons. En alle belemmeringen, alles wat ons kan verhinderen om open te staan voor uw woord, wilt u al die belemmeringen wegnemen. Maak het zo tot een goed uur hier in uw huis. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. We openen de Bijbel eerst in Exodus 4. Mozes die de opdracht krijgt om naar de farao te gaan. Maar hij ziet het helemaal niet zitten. Wie ben ik? Ik kan niet goed spreken. Dat werpt hij tegen. We lezen Exodus 4 vanaf vers 10. En de tweede lezing, daar gaat de preek vanavond over. Komt uit Matteüs 28 vers 16 tot en met 20. Maar eerst Exodus 4 vanaf vers 10. Dus Mozes heeft de opdracht om naar de farao te gaan. De opdracht om te zeggen tegen de farao dat hij het volk Israël moet laten wegtrekken. Die worden onderdrukt in Egypte. Mozes ziet daar tegenop, vers 10 van Exodus 4. Toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Slot van het Matteüs-evangelie. Matteüs noemt niet de hemelvaart zelf, het woord ook niet, dat Jezus naar de hemel vaart, maar eigenlijk is dat een soort hemelvaart aan het slot van Matteüs 28. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dit laatste gedeelte wat we gelezen hebben is het uitgangspunt voor de preek. En het thema van de preek is de wereld op zijn kop. De wereld op zijn kop. We gaan eerst samen zingen. Gezang 476, vers 3 en 4. Daar vinden we de woorden terug. Die gaan terug op Matteüs 28. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Gezang 476, vers 3 en 4. Meester, Heer, uw graf kon u niet houden. Gezang 291, vers 1. Dat willen we zingen als antwoord op de preek. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Gezang 291, vers 1. Het thema voor de preek is de wereld op zijn kop. Gemeente van Christus, als iemand gaat emigreren, bijvoorbeeld naar Canada, en hier zijn familie achterlaat, dan zeggen we wel: afscheid nemen is een beetje sterven. Dat doet pijn. En die uitdrukking kennen we denk ik wel. Afscheid nemen is een beetje sterven. Hier in Matteüs 28 is het de wereld op zijn kop. Daar is afscheid nemen van Jezus. Die afscheid nemen van zijn discipelen is afscheid nemen juist leven. Ik hoop dat we dat zullen ontdekken vanavond. Afscheid nemen is leven. Dat is al meteen gelijk hier de wereld op zijn kop. En de 11 discipelen, staat er, zijn naar Galilea gegaan. 11. Regelmatig lazen we voor kruis en opstanding van de Heer Jezus over de 12. Eentje ontbreekt. Dat is Judas. Ik heb dit jaar gekeken naar de Passion. Dat wordt uitgezonden op Witte Donderdag op de KRO en CRV. Van huis uit zijn dat dingen waar ik nooit naar mocht kijken. Trouwens, ik vind het nog steeds wel een beetje ingewikkeld, hoor. Dat, hoe knap ook gespeeld, moet ik zeggen, dat iemand voor de Heer Jezus speelt, dat vind ik zelf toch wel wat ingewikkeld. Maar goed, hij speelde het wel heel knap. Maar als theoloog kijk je ook wat kritisch naar zo'n programma. En één scène klopte bijbels gezien volgens mij niet. Er was een scène met Judas. Judas die de Heer Jezus verraadde met een kus. En telkens bij al die momenten in de Passion worden er liederen gezongen. En op een bepaald moment was er een scène waarin Judas op een balkon stond, Jezus op afstand, en Judas die geld gekregen heeft van de overpriesters. Judas heeft spijt, dat zie je, want hij gooit dan over dat balkon dat geld weg. En de artiest die voor de Heer Jezus speelt, zingt dan op dat moment een lied: ga maar weg. Ga maar weg tegen Judas. En ik geloof dat dat onbijbels is. Want weet je wat, ik geloof dat de Heer Jezus dat nooit zou zeggen: ga maar weg. Het is dus niet het moment, hè, van die kus. Hè. Het is dus later, hè, als de Heer Jezus dus al verraden is door Judas. Ik geloof, dat staat er niet zo letterlijk, maar dat geloof ik, als je het hart van de Heer Jezus kent, dat als Judas berouw had, hè, dat de Heer Jezus hem dat had willen geven. Dat hij gezegd had tegen Judas: je mag er weer bij horen. Ja, het is anders gegaan. Maar ik denk zeker dus dat de Heer Jezus nog steeds vol liefde was voor Judas. Trouwens, er werd nog een opmerking gemaakt. Ja, daar luister ik dan ook kritisch naar. Daar werd aan het einde gezegd: de opstanding is het symbool van hoop. Nou, dan begint het bij mij ook een beetje. Want dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Dat als die in de kerk, ook als die in de kerk wordt gebruikt, en die wordt ook in de kerk gebruikt door predikanten. Als je zegt de opstanding is een symbool van hoop, dan is het maar de vraag of je letterlijk in de opstanding gelooft. Wij belijden met de kerk van alle eeuwen dat het een heilsfeit is. De opstanding is een heilsfeit en daardoor is de dood ook werkelijk overwonnen. Niet maar een symbool. Ik denk dat we op die punten niet kritisch genoeg kunnen zijn, want daar staat alles mee op het spel. Dan moet je 1 Korinthe 15 maar lezen, waarin Paulus de opstanding met verve verdedigt. Laat je dat los, dan hou je niks over. Die 11 discipelen die hadden al, voordat Jezus gekruisigd werd, had hij al gezegd: na mijn opstanding moet je naar Galilea gaan, naar de berg. En daar zal ik jullie ontmoeten. Weet je wat zo bijzonder is? Ik mag volgende week vieren in Bemmel dat ik 25 jaar dominee ben. Dat is bijzonder. Maar je leert elke keer weer bij ook als dominee. Ik heb al eens vaker over dit gedeelte gepreekt. Maar je mag steeds weer, en dat is het wonderlijke van de Bijbel, steeds weer nieuwe dingen ontdekken. Zo kwam ik erachter, het Matteüs-evangelie, geschreven voor Joden, dat er 7 bergen in het Matteüs-evangelie worden genoemd. En 7, dat is voor de Joden een belangrijk getal, het getal van de volheid. Misschien is het aardig als ik het heb om het eens gewoon eens na te gaan. 7 bergen, ik heb het nooit geweten. Ik noem ze kort even op. De eerste berg vinden we in Matthäus 4, vers 8. Daar wordt Jezus verzocht in de woestijn. En dan in Matthäus 4, vers 8 neemt de Satan Jezus mee naar een hoge berg. En laat hij hem al de koninkrijken van de wereld zien. Dat wordt de berg van de verzoeking genoemd. Dat is de eerste berg. De tweede berg vinden we in hoofdstuk 5 tot en met 7. Dat is de berg van de catechese. Daar spreekt Jezus de bergrede uit. Daar geeft hij onderwijs. De berg van de catechese. In Matthäus 14, vers 23, lezen we dat Jezus de berg opgaat om te bidden. Jezus is druk, wil ook die omgang beoefenen met zijn Vader in de hemel. Matthäus 14, de berg van het gebed. De vierde berg, Matthäus 15, de berg van de genezing. Bij Ermelo heb je de zogenaamde toverberg. Onze voorouders, de Germanen, die geloofden dat er geneeskrachtige, dat er krachten werkzaam waren die genezing bevorderden. Onze voorouders, Germanen, waren heidenen en die bezochten die toverberg in Ermelo. Dat is een heuvel, die kun je nog steeds bezoeken. Maar wij geloven daar niet in, wij zijn toch geen heidenen meer. We gaan het daarom niet zoeken bij de toverberg in Ermelo, maar in Matthäus 15 zien we de berg van de genezing. Jezus die daar mensen geneest op die berg, mensen die tot hem komen. De vijfde berg vinden we in Matthäus 17, dat is de berg van de verheerlijking. Dan neemt Jezus 3 discipelen mee, verschijnen daar op die berg Mozes en Elia, klinkt daar een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De zesde berg vinden we in Matthäus 24. Dan komt Jezus met de zogenaamde eindtijdrede, er gaat van alles gebeuren. En dan klinken die indrukwekkende woorden, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De berg van de eindtijdrede. En hier de zevende berg, de berg van het afscheid. 7 bergen. Dan staat er in vers 17, en toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Dat is ontzettend bemoedigend wat daar staat. Hoe lang zijn die 11 niet met de Heer Jezus omgegaan? Hij had ze onderwijs gegeven. Hij had ook verteld dat hij moest lijden en sterven, dat hij weer op zou staan. Er staat, ze aanbaden hem, maar tegelijk staat erbij, maar sommigen twijfelden. Wat voor twijfel is dat? Het zou die twijfel kunnen zijn die we meer aan het slot van de evangelie brengen. Is hij het werkelijk? Is hij werkelijk de opgestaan? Maar weet u wat zo bijzonder is? En dat is nou echt de wereld op zijn kop. We lezen hier geen enkel verwijt van de Heer Jezus. Hij veroordeelt dus die twijfel niet. Jezus neemt geen perfecte mensen in dienst. Ik ontmoet jonge mensen die zijn afgestudeerd en dan gaan ze solliciteren naar banen. Heb je tegenwoordig ook junior banen waar je op kunt solliciteren. En ik ontmoette pas een jongere die was vorig jaar, een jaar geleden al afgestudeerd en heel dankbaar, nu heeft hij een baan, maar dat heeft lang geduurd. Zoveel sollicitaties al gedaan, allerlei juniorbanen waar ze juist jongeren willen hebben. En steeds kreeg hij te horen, ja, er is toch net iemand die meer ervaring heeft dan jij. We zoeken het beste. Even naar het beroepingswerk. Zoekt u ook de beste predikant? Ja, dat zoeken ze allemaal, hè? De schaap met 5 poten. Nou goed, de boodschap van hieruit is vanavond, denk ik, wel helder, hè? Dat het niet om perfecte dominees ook gaat. Er schijnt een top 10 te zijn, daar hoor ik gelukkig niet bij en daar wil ik ook niet bij horen, want dan word je veel te hoogmoedig als dominee. Ik weet niet of je daar zo blij mee zijn met een dominee die in de top 10. Maar goed, het gaat er eventjes om dus dat Jezus geen perfecte mensen in dienst. In de samenleving, in de maatschappij draait het vaak om het beste. Hè? Jongelui, als je op Facebook, Instagram zit, hoe meer likes, hoe beter, hè? En dan krijg jij er misschien net minder dan die ander. En dan kun je al gauw een beetje minder voelen dan die ander. Maar dat, eigenlijk is dat natuurlijk heel triest, hè? Dat we daar zo mee omgaan. Jezus zoekt geen perfecte mensen. Deze discipelen, wat liepen ze de Heer Jezus niet voor de voeten? Petrus heeft zelf de Heer Jezus verloochend. Alle hebben hem verlaten. Thomas twijfelde. Hier twijfelen sommigen. En toch geen enkel verwijt, geen enkel oor. Misschien is het ook goed om dat te zeggen. Dat is in Bemmel, zal hier ook zijn. Het is steeds moeilijker vandaag de dag om ambtsdragers te krijgen. Leggen we voor onszelf de meetlat niet te hoog? Ik herinner me nog toen ik dominee was in Renswoude dat er een man was. Die werd gekozen tot ouderling en toen zei hij, ik kan het toch niet doen. Ik ging met een andere ouderling bij hem op bezoek en toen zei hij, maar ik kan toch geen ouderling worden, want mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk. Weet je wat die andere ouderling toen tegen hem zei? Dan kun je juist ouderling worden, want jij begrijpt mensen in de gemeente die ook kinderen hebben die niet meer geloven. En uiteindelijk heeft hij toen ja gezegd. En hij heeft veel betekend voor anderen. God zoekt geen perfecte mensen. En je bent ook samen. Hè? Je doet het ook met Gods hulp en met elkaar. Jezus komt op hen toe, vers 18. Sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, dan worden we een beetje onrustig van, hè, als we het woord macht horen. Tenminste, daar hoef je de televisie maar voor aan te zetten en dan weten we wat macht is. Hè? Ik noem geen namen, maar vult u ze zelf maar in. Mensen die de macht naar zich toe trekken. Dictators. Waarvan je je afvraagt, dienen ze het landsbelang? Of willen ze zelf vooral gezien worden? En ze roepen maar van alles. De ene dag zus en de andere dag zo. Macht, machtsmisbruik. Maar is dat bij Jezus het geval? Nee. Trouwens, hij heeft die macht niet naar zich toe getrokken. Kijk eens wat er staat in de tekst. Hem is die macht gegeven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat is dat dan voor macht? We zullen zo dadelijk zingen. Dat is een beetje een moeilijk zinnetje. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Valt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wie zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En dan komt het. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Beetje moeilijk misschien, maar weet je wat het betekent? We mogen de almacht van God, van Christus, mogen we nooit op zichzelf laten staan. Want dan krijgen we heidendom, dan krijgen we een soort noodlotsgedachte dat God maar te pas en te onpas zijn macht gebruikt. Nee, de almacht van God hangt samen met de andere eigenschappen. Onder andere hier de liefde. En wat zijn liefde wil bewerken, Dat is de drijfveer. De liefde is de drijfveer. En die is bepalend voor het uitoefenen van zijn macht. Dat is dus een liefdemacht. En waarvoor zet hij nu die... En dat is dus ook de wereld op zijn kop. Want we zien in de wereld dus overal dat machtsmisbruik. Maar dit is een gegeven macht door de Vader. Een liefdesmacht. En waarom zegt Jezus dit eigenlijk? Met welk doel? Nou, daar komen we in vers 19. Daar staat er letterlijk, ga daarom heen. Ga daarom heen. Dus vanuit die gegeven liefdemacht, het zendingsbevel, de opdracht om te getuigen, te evangeliseren. Dan staat er onderwijs al de volken, hen dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Er zijn een heleboel zinnetjes hier zo. Er is één hoofdzin. Dit is de hoofdzin. Onderwijs al de volken. Dat is vanuit de Griekse tekst de hoofdzin. Onderwijs al de volken of maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de kerntaak. En dat is de opdracht die niet perfecte discipelen krijgen. Dat is de opdracht die ambtsdragers krijgen. Maar dat is eigenlijk de opdracht voor iedere christen. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Maar dat is nou niet zo makkelijk, hè? Dat is niet zo gemakkelijk. Wie bent u? Wie ben ik? Kijk maar naar Mozes, we lazen over hem. Wie ben ik, zei hij, ik heb geen mond om goed te kunnen spreken. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Hij protesteert, hij wil niet. God moet hem ervan overtuigen dat God zelf met hem mee zal gaan. Ik ben met u. Hij maakt zich ook in Exodus 3 bekend met die naam. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Wie zijn wij? In het pastoraat. Moeilijke vragen. Wat zeg je tegen mensen? Weet u, waar ik zelf altijd het meest tegenop zie als dominee. Het lijden. Ik vind het aan de ene kant een dankbare taak. Maar tegelijk ook het lijden van uitvaarten. Waarbij heel veel mensen in de kerk zitten die weinig meer met het geloof hebben. Ik kom dat in Bemmel heel vaak tegen, dat een moeder en vader nog gelooft. En dan willen de kinderen nog net een kerkelijke uitvaart. Daar moet je dan als dominee wel heel goed je best voor doen, dat je daar toch nog een stuk inbreng mag hebben. Daar kun je best wel tegenop zien, daar zie ik best wel tegenop. Hoe zeg je de dingen zo? Dat je niks afdoet aan de ene kant van het woord van God en tegelijkertijd dat je het zo brengt dat de mensen die daar zitten iets gaan beseffen van de noodzaak van de Heer Jezus. Nou, ik vind dat best wel een worsteling. En zo hebt u dat misschien als ambtsdrager of zo heb jij dat misschien op je werk, dat je dat ook niet zo gemakkelijk vindt. Maar weet u wat zo bemoedigend is? En eigenlijk zouden we die teksten moeten opschrijven en altijd bij ons moeten hebben. Die opdracht om getuige te zijn, om alle volken tot discipelen te maken, is omgeven door twee krachtige beloften. Vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat krijg je als belofte mee, maar ook vers 20. En zie, ik ben met u, horen we daar de echo van Exodus 4, waar God tegen Mozes zegt, ik ben met u. Hier Christus, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Weet u wat er letterlijk staat in vers 20? Vanuit het Grieks staat daar letterlijk, zie, ik ben met u. Gehele dagen. Gehele dagen. Je ziet wel eens bedrijven die zijn, kun je via internet, zijn 24/7 online, zeg maar. Altijd bereikbaar. Nou, hier staat dat eigenlijk voor Jezus, dat hij 24/7 beschikbaar is. Ik ben met u gehele dag. Geen seconde uitgezonderd. Dat is een geweldige bemoediging, hè, voor de ambtsdrager. Voor een dominee. Maar ook voor u en voor jou. En dan wil ik er nog iets aan toevoegen. Wij denken misschien altijd dat wij woorden moeten gebruiken in het getuigen. Maar bijbels gezien ligt dat iets anders. Het Hebreeuwse woord dabar maakt dat duidelijk. Dabar betekent letterlijk woord en daad. Er is ook een slogan die zegt: evangeliseer desnoods met woorden. Dat betekent dus dat de daad, dat wat je uitdraagt in je levenswijze, dat dat veelzeggend is. En dat is met name ook een geweldige bemoediging als je niet zo'n prater bent. Als je dat moeilijk vindt. Dat het in je levenswijze opgemerkt wordt. Vallen we daarin op? Zijn we daarin wezenlijk anders dan mensen die niet geloven? Vallen we daarin op? Onze levenswijze dus. En dat wordt, hoor, dat wordt echt opgemerkt. Dat heb je zelf misschien niet in de gaten, maar reken erop dat dat opgemerkt wordt. Twee krachtige beloften dus, die we mee mogen dragen. In het getuigen. Dan wil ik nog de vinger leggen bij dat zinnetje: hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En dat vind ik ontroerend wat er staat. Heb je wel eens gehoord van dokter Henk Vreekamp? Sommigen zie je knikken. Dokter Henk Vreekamp, hij is op een tragische wijze om het leven gekomen een paar jaar geleden. Toen hij in Epe het gemeentehuis uitliep, is er een auto op hem ingereden. En hij had die zondagavond nog gepreekt. En de volgende dag dus tragisch ongeval overleden. Hij was toen met emeritaat. Heeft veel betekend voor kerk en Israël. Je kunt ook nog wel preken van hem vinden op het internet. Dat is een hele bijzondere stijl van preken. Over de doop heb ik het volgende van hem geleerd. En dat is voor mij, dat komt eigenlijk in al zijn preken terug. Gewoon de kinderdoop die hij doet. Maar wat hij daarover zegt, dat is zo bijzonder. En ik denk, als wij dat gaan beseffen, dan gaan we ook niet gemakkelijk meer met onze doop om. Dopen, dat hoort er dan maar bij, hè, voor sommige mensen. Ik zeg niet dat het bij u zo is, maar zo gaat het, kan het soms gaan. Maar beseffen we de diepe betekenis van het dopen? Wat zegt dokter Henk Vreekamp? Wij zeggen, een mens wordt geboren, hij leeft een bepaalde tijd en sterft. Dan zeggen we, het is een mens van de wieg tot het graf. Maar weet je wat de dood betekent, geestelijk gezien? Romeinen 6 gaat daar heel diep op in. In Romeinen 6 staat dat als we gedoopt worden, dan worden we begraven met Christus in zijn dood. Onze oude, zondige natuur wordt begraven. En we staan tegelijk met Christus op tot een nieuw leven. En dan zegt Henk Vreekamp, en dat is de wereld op zijn kop. Als je de doop vanuit het geloof ziet, dan is het niet van de wieg tot het graf. Maar dan is de doop van het graf naar de wieg. Van de dood naar het leven. Geestelijk gezien ligt de begrafenis al achter je. Dominee Gerritsen, die prinses Juliana doopte, kreeg veel kritiek omdat hij zei, maar heeft wel gelijk, dat is niet zwaar, dat is gewoon bijbels. Hij zei namelijk, we gaan prinses Juliana begraven. Vonden ze veel te zwaar. Maar dat heeft niks met zwaarigheid te maken, dat is gewoon de taal van de Bijbel. En dat is een diepe troost. Dat is ook een diepe troost als je kinderen hebt die niet meer geloven dat... Ik weet het wel, het gaat om een persoonlijke keuze. Ook als je kinderen gedoopt zijn, komt het erop aan dat ze tot een persoonlijke geloofskeuze komen. Maar het kan wel een gigantische troost zijn. Dat ze geestelijk, als het ware, dat er die belofte is dat ze verbonden zijn met Christus. En daar mag je dan ook in het gebed God aan houden. Je kinderen, de namen van je kinderen bij God brengen. Ik zeg het nog een keer. Met de woorden van Henk Vreeken. Een diepe gedachte. Niet zwaar. Niet zwaar. Maar heel troostvol. De doop betekent... Het graf ligt geestelijk gezien al achter ons. En het leven ligt voor ons. Het is wel een geloofsdoop. Hè? Dat geldt ook bij de kinderdoop. Hè? Er staat ook dat... De doop bediend wordt aan de kleine kinderen van de gelovigen. De doop doet een indringend appel op de ouders. En legt de vraag bij je neer, mag je zelf door het geloof verbonden zijn met Christus? Bijzonder leerzaam dit, hè, van Henk Vreekamp. Neemt u het mee, denkt u er eens over na. Dat is ook de wereld op zijn kop. Ik eindig. Thema de wereld op zijn kop. Jezus neemt afscheid. En als hier, zei ik, iemand immigreert naar Canada, dan is dat een beetje sterven. Maar hier betekent afscheid nemen leven. Wat mooi dat jullie donderdag gaan hebben over Pinksteren, begrijp ik. Een bijeenkomst hebben, heel mooi. Want kijk, dat Jezus afscheid gaat nemen, betekent dat God dichterbij komt dan ooit. Met Pinksteren is een geest uitgestort. En die geest wordt in Johannes de Trooster genoemd, die voor eeuwig bij ons blijft. De tekst eindigt met het woordje amen. Als je dan soms, dat is hier natuurlijk niet, hè, in Heteren. Als je soms de kerk inkijkt, maar hier natuurlijk niet. Dan betekent het woordje amen voor sommigen, dat hebben we gelukkig weer gehad. Maar amen betekent, dat heb je misschien wel op catechisatie geleerd. Het zal waar en het zal zeker zijn. Dit woord van God. Uit Exodus 3 en 4 en Matthäus 28. Amen. danken en bidden. De ouderling van dienst mocht de gemeente oproepen voor komende donderdag. Uitleg over het Pinksterfeest. Wat mooi om dat als gemeente te doen. Hemelvaart is heel bijzonder. Maar ook het Pinksteren, want u komt dichterbij dan ooit tevoren. Uw geest kan zelfs ons hart vervullen. Dat is wel heel dichtbij. En de geest is de trooster, de beloofde trooster die altijd bij ons blijft. En als we dat zetten, daar dan toevoegen nog die twee andere beloften. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Heere God, dan hebben we toch eigenlijk alles om als christen door het leven te gaan. We zijn ook als christenen en ik ook als dominee niet perfect. We staan soms met een mond vol tanden. We weten niet soms wat we moeten zeggen. Maar we staan er niet alleen voor, Heere God. Dat is de bemoediging die u ons meegeeft. En dat bidden we u voor zo voor de broeders van de kerkenraad. Voor dominee, broeder, collega Hendrikse die hier zijn werk mag doen. Voor alle mensen hier in Heteren. Die een taak hebben in de gemeente. Maar ook gewoon in het alledaagse leven. Op de plek waar u ons gesteld hebt. Om daar tot een zegen te zijn voor anderen. Heere God, en wat bemoedigend dat het niet alleen maar om woorden gaat. Maar ook om de daad. Heere God, wij bidden u ook voor het beroepingswerk. Heere God, wilt u daar in de beroepingscommissie nabij zijn en helpen? En geef dat er op uw tijd weer een nieuwe herder en leraar in deze gemeente mag komen. U bent daarin toch ook altijd trouw geweest aan deze gemeente en u zult dat ook in de toekomst zijn. Zegent u het beroepingswerk. Zegent u de gemeente in de blijde omstandigheden. Voor alle zegeningen willen wij u danken. We bidden u voor de mensen met zorgen, met ziekte, lichamelijke en psychische noden, eenzaamheid, rouw, gemis en verdriet. Wat kunnen we ook bezorgd zijn over onze kinderen en kleinkinderen, ziende bij alles wat er in de wereld gebeurt, dat we ons zorgen maken over de toekomst voor ons, onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hoe zullen ze staande blijven? Houdt u deze wereld, houdt u onze kinderen vast. En Heere God, als kinderen bij u vandaan zijn gegaan, meegenomen als kind aan de hand naar de kerk, opgegroeid met de Bijbel, er afstand van gedaan hebben. Wij zijn nooit degene die over de harten kunnen oordelen, Heere God. Bewaar ons daarvoor. Maar wil dan, we leggen al de namen van al die kinderen in uw handen, graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift. Maak uw belofte ook in hun leven waar. Ga zo met ons als we van hier gaan. Zegen ons in de komende week bij alles wat we mogen doen. Wij vragen dit zo en we bidden u ook voor de mensen die met ons verbonden zijn, nu of later. Wilt u de mensen op afstand met ons verbonden ook uw zegen geven? Dit vragen wij zo in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is uit de oude berijming, Psalm 93, alle vier de versen. Het gaat hier over een andere macht dan de macht uit Matteüs 28. Dat is de macht, Matteüs 28, in verband met de opdracht om te getuigen. Hier in Psalm 93, als ook bemoedigd, gaat het over de almacht die Christus inzet vanuit het feit dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Er gebeurt van alles in deze wereld. En ik las in dit verband het volgende. Dat duizelt voor mij aan één kant. We zien allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren op deze wereld. We zien door de bomen het bos niet meer. Maar dan te geloven, erop te vertrouwen dat dwars door alles heen God er niet van ondersteboven raakt. Dat God het leidt naar zijn toekomst. Nou, dat vraagt geloof, hè, en vertrouwen. Dat hij regeert. En dan denk ik aan wat een oude vrouw in Bemmel tegen mij zei. Vind ik mooi, die borduurt veel. En die liet mij een keer zien, haar borduurwerk. Ze zegt, vind ik een prachtig beeld. Ze zegt, kijk eens naar de achterkant. Allemaal wirwardraadjes. We zien door de bomen het bos niet bij alles wat er gebeurt. En dan moet je eens naar de voorkant van het borduurwerk kijken. Dwars daardoorheen werkt God naar een geweldige toekomst toe, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Prachtig beeld vind ik dat van het borduurwerk. Daar moeten we zien, als we de krant lezen, daar moeten we aan vasthouden dat het naar die nieuwe wereld gaat. En daarvan zingt Psalm 93, alle vier de coupletten. combi, hè, wat de organist doet. Weet u wat hij er doorheen speelde? Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? En daar is nu niks van te zien. Dat te geloven dat dat komt, heeft natuurlijk te maken met het feit dat het God niet uit de hand loopt. Ontvang de zegen van God en ga zo heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.